Goedemorgen. De preek van vanmorgen is de tweede. Het zal de tweede zijn in een reeks van preken, zoals jullie op het scherm kunnen zien, over het thema de vreugde van God. En voordat ik dat wil doen, wil ik eerst graag met jullie bidden. En ik zat net op mijn plaats en in het Oude Testament, als het woord van God ter hand werd genomen, was het gebruikelijk om daarbij te gaan staan. En ik zal dat niet vragen om dat de hele preek te doen. Maar misschien als we nu samen gaan bidden. En als we het woord van God openen. Ik pak het erbij. Dat we dan willen gaan staan. En dat we daarmee ook naar de Heere God toe zeggen van Heere. U heeft vanmorgen de autoriteit. En we willen stil zijn en luisteren naar u. Zullen we samen zo gaan staan. Voor het aangezicht van God. En dan bid ik. Dan draag ik de preek, de samenkomst aan jullie op. Vader. We staan vanmorgen voor uw aangezicht. Heer, we hebben uw woord in onze hand, in onze handen. En we willen ons buigen voor u vanmorgen. We willen aan uw voeten zitten en naar u luisteren. We zijn met een verwachting gekomen, Heer, met een grote verwachting. Dat u vanmorgen in ons midden wilt spreken. Heer, wilt u dit moment nemen? Het is een moment voor u. Wij willen stil zijn en naar u luisteren. Vader, we prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Neem plaats. Zoals gezegd, vanmorgen de tweede in de reeks over de vreugde van de Heere God. En we willen in die reeks gaan ontdekken vanuit de Bijbel wat het is dat God vreugde geeft. Waarin en waarover hij zich verheugt om op die manier hem beter te leren kennen. En over het belang daarvan, dat beter leren kennen, het leren kennen van de Heere God, heeft de Heer Jezus hetzelfde gezegd in Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u, Heere God, kennen. Dus daar zie je het. Dat zij u kennen, de enige, waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat woord kennen hier, dat vertaald is als kennen, komt uit het Grieks. En het Griekse woord wat in de grondtekst staat is gnosko. En dat betekent zoiets als ervaringskennis. Kennis opgedaan uit ervaring. Dus dat gaat veel verder dan verstandelijke kennis van weetjes en feitjes. En in wezen is God kennen is genieten van hem. God kennen is dat jij je vreugde vindt in hem. Dat hij de bron van vreugde is in jouw leven. Dus wat dat wil zeggen is eigenlijk dat als christen is God leren kennen niet iets waarvoor je kunt kiezen. Dat je zegt van vandaag wel of vandaag niet. Ik doe daar wel of ik doe daar niet aan. Nee, God leren kennen, dat is het christelijke leven. Dat zegt de Heer Jezus. Dat is het leven, God kennen. En terugkijkend op de vorige keer, de eerste keer hebben we ons gefocust op de vreugde die God de Vader heeft in Jezus, in God de Zoon. God de Vader vindt zijn vreugde in God de Zoon. En de eerste en belangrijkste waarheid die we toen met elkaar hebben gezien is deze. God is en is altijd een volkomen gelukkige God geweest. Volkomen, hier kun je het beste zien als een waterbron. Zo een die voortdurend steeds opnieuw aangevuld wordt en daardoor overstroomt. En dan kan ik proberen om zo'n waterbron die van voortdurend aangevuld wordt en uit zichzelf overstroomt, kan ik proberen om daar met een emmertje water bij te doen. Maar het lukt niet. Dat helpt niet, dat heeft geen enkele zin. Die bron is van zichzelf vol. Het is van zichzelf blijvend vol. En dat wil volkomen zeggen. Geheel, helemaal vol. En wel zo vol, zo geheel, zo volkomen dat het overstroomt. En dat het overvloeit. En al van alle eeuwigheid af, vanaf het allereerste begin, al lang voordat er mensen waren om van te houden, is God op een zo'n manier, overvloeiende manier, gelukkig geweest in zijn liefde voor zijn eigen zoon. En dat Dit te weten, dit te kennen, dat vormt de basis voor alles. God is de Vader en is altijd volkomen, volmaakt, gelukkig geweest in God de Zoon. En misschien zit je hier vanmorgen en denk je van, hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan God nu volkomen gelukkig zijn, eeuwig, altijd in zichzelf, in zijn Zoon, in God de Zoon? En dat zijn belangrijke vragen en dat is ook een terechte vraag. Maar er zit een gevaar in. Het kan zijn dat je het in je hoofd niet kunt rijmen en dat je afhaakt. Je zegt van, ik rijm het niet en ik haak af. Maar ik wil ons vanmorgen daarvoor waarschuwen dat we dat niet laten gebeuren. Let op, ik zeg niet dat we het niet hoeven proberen te begrijpen. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dit, dat als we het hebben vanochtend, als het doel is om God beter te leren kennen, dat gaat veel verder dan alleen dat wat wij kunnen begrijpen. Een tweede les die we kunnen leren, die we de vorige keer hebben gezien, van Gods vreugde in de Zoon, is dat God niet beperkt wordt door enige tekortkoming of ongelukkig zijn om iets te moeten doen wat hij niet wil doen. En dat is wat ons onderscheidt van God. Wij worden gebrekkig geboren, behoeftig en ontevreden. En zelfs nu als je hier zit en je bent al wat ouder en je staat zelfstandig op je eigen benen, ben je nog steeds gebrekkig. Onveranderd behoeftig en onveranderd ontevreden. Maar zo is God niet. God is precies het tegenovergestelde van ons. De Heere God is tot in alle eeuwigheid compleet en vindt volmaakte vreugde in zichzelf. Niets en niemand kan God iets aanbieden dat niet al van hem komt. En wat betekent dat? Dat betekent dus dat niemand, en dat is gebrekkig uitgedrukt, God kan omkopen, zeg maar. Niemand kan op welke andere manier dan ook God dwingen iets te doen wat hij niet wil doen. Nee, God is de bron van alle dingen. En hij kan niet nog meer volkomen worden gemaakt dan dat hij al is. Dat is dat voorbeeld van het emmertje. Dat heeft geen zin. God is volkomen in zichzelf. En niets of niemand kan hem dwingen of verleiden iets te doen wat hij niet wil doen. Kijk maar eens met mij mee wat Handelingen 17 vers 25 daarover zegt. Daar staat, hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. Omdat hij volkomen, volmaakt gelukkig is en overvloeiend van vreugde in de gemeenschap van de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is alles wat hij doet vrijwillig. Omdat hij dat zelf wil en op geen enkele manier gedwongen. Dus dat betekent, en let nu goed op, dat betekent dat alles wat de Heere God doet, al zijn daden, het gevolg zijn van zijn vreugde. En dat is wat het betekent als de Bijbel zegt, bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 5, dat God handelt volgens het welbehagen van zijn wil. Welbehagen is een oud woord voor vreugde. God doet en handelt volgens het welbehagen van zijn wil. Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Nou, dat zegt dat niets buiten Gods eigen vreugde, dus de vreugde die hij in zichzelf heeft, zijn doen en laten, wat hij doet, wel en niet doet, bepaalt of beperkt. Niets buiten zijn eigen vreugde beïnvloedt, bepaalt wat hij wel of niet doet. En dat brengt ons bij het thema van vanmorgen, de preek van vanmorgen, de vreugde van God in alles wat hij doet. Want als God niet kan worden gedwongen om iets te doen wat in strijd is met het welbehagen van zijn wil, maar alles doet vanuit die overvloed van zijn vreugde, dan is alles wat God doet, al zijn handelen, al zijn daden, een uitdrukking, een gevolg van die vreugde en die vreugde die hij heeft in alles wat hij doet. Er is een overvloed aan woorden. En als je vanmorgen van de preek iets wilt onthouden, iets wilt meenemen, laat het dan dit zijn. God heeft vreugde in alles wat hij doet. En dat wil ik met jullie nu gaan duidelijk maken, laten zien aan de hand van de Bijbel. En ik begin met jullie in Psalm 135. Maar onthoud dit. God in alles wat hij doet, vindt hij vreugde. Psalm 135. Als je die psalm opslaat, erbij haalt, dan zul je zien dat de psalm begint met ons op te roepen om de Heere God te loven. Halleluja, begint de psalm. Loof de naam van de Heere, loof hem, dienaren van de Heere. En dan geeft vanaf vers 3 geeft de psalmist ons redenen waarom dat we de Heere God moeten loven en prijzen. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 3 dat de Heere God goed is. Hij zegt ook dat de Heere God alle goden te boven gaat. Vers 5. En dan in vers 6, zeg maar in die lijst van redenen waarom dat we de Heere God moeten loven, dan vinden we daar bereikt het een hoogtepunt. En met de volgende waarheid. In vers 6 van Psalm 135. Al wat de Heere behaagt, of anders gezegd, alles wat de Heere God vreugde geeft, doet hij. Alles wat hem vreugde geeft, doet hij. En waar? In de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren. En datzelfde vinden we ook in Psalm 115, vers 1 tot en met 3. Daar lezen we, niet ons, Heere, niet ons, maar geef uw naam eer, om uw goede tierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is toch hun God? Onze God is immers in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Hij doet alles wat hem vreugde geeft. Nou, wat deze twee versen, twee gedeelten, Psalm 135, vers 6, en Psalm 115, vers 3, wat die ons leren is dat God vreugde heeft in alles wat hij doet. De Heere God kan er niet van weerhouden worden om te doen dat wat hem het meest behaagt. Hij kan er niet van weerhouden worden daar waar hij vreugde in vindt. En tegelijkertijd, hij kan ook niet gedwongen worden om dat te doen wat hem niet behaagt. Dus wat hem behaagt, dat doet hij en er kan niemand hem van weerhouden. Maar wat hem niet behaagt, wat hij geen vreugde in vindt, kan niemand hem dwingen om dat te doen. En dat is overal zo, in het hele universum. Dat is de betekenis van wat we zagen van Psalm 135, vers 6. Dat staat in de hemel en op de aarde, in de zeeën en in alle diepe wateren. Overal in het universum geldt deze wet, deze wetmatigheid. Niemand kan God weerhouden om dat te doen wat hem behaagt. En God laat zich niet dwingen om dat te doen wat hem niet behaagt. God, in alles wat hij doet, vindt hij vreugde. Ook de profeet Jesaja getuigt van dezezelfde waarheid. Het is God zelf, realiseer ons dat, als ik dat nu met jullie lees, dat het God zelf is die door zijn profeet Jesaja spreekt. Als hij zegt in Jesaja, hoofdstuk 46, vers 9 en 10. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dat woord wat hier met welbehagen is vertaald, is de zelfstandige naamwoordsvorm van het werkwoord behagen of behaagd, wat wij in Psalm 135 zagen en in Psalm 115. Hier staat exact hetzelfde. Ik hoop dat dat duidelijk is, dat de Bijbel ons duidelijk maakt en zegt dat de Heere God in alles wat hij doet, dat hij daar vreugde in schept. Maar we zijn er nog niet. Er is één Bijbeltekst die wat roet in het eten lijkt te gooien. Die niet helemaal lijkt in overeenstemming te zijn met wat we nu net gezien hebben. Dat God in alles wat hij doet schept, vreugde schept. En dat is een gedeelte in Ezechiël. Ik neem jullie daar zo meteen mee naartoe. Ezechiël hoofdstuk 18 vers 32. Ik ga het zo met je lezen. Maar ik wil alvast dit tegen je zeggen. Dat dit gedeelte, Ezechiël 18 32, ons voor een lastig vraagstuk stelt. We gaan hier namelijk zo meteen zien dat God hier zelf zegt dat hij geen vreugde vindt in de dood van een onrechtvaardige. Nu, hoe kan dat, wat we net gezien hebben, als God vreugde heeft in alles wat hij doet? Nou, ik neem jullie even mee naar Ezechiël hoofdstuk 18. En daar in vers 30 van Ezechiël 18 waarschuwt de Heere God het huis Israël, van Israël voor het naderende oordeel. Lees maar eens met mij mee. Ezechiël 18 vers 30. Daarom zal ik u berechten, zegt de Heere God, tegen het huis van Israël. Ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere Heere. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. En dan zegt de Heere God in vers 31, opnieuw tegen het huis van Israël, werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? En dan komen we in vers 32 van Ezechiël 18. Ezechiël 18 vers 32 en daar staat opnieuw de Heere God die spreekt. Hij zegt, ik schep immers geen behagen, ik vind geen vreugde in de dood van een stervende. Spreekt de Heere Heere, dus bekeer u en leef. Dat lijkt een heel ander beeld op te roepen, vind je niet, dan wat we hebben gezien bijvoorbeeld in Psalm 135, waar God doet wat hij wil en wat hem vreugde geeft. Het lijkt hier in Ezechiël 18 alsof God zeg maar in het nauw gedreven is. Het lijkt erop dat hij gedwongen wordt om over hen te oordelen, terwijl hij dat eigenlijk niet wil. De Heere God lijkt op een punt te staan om iets te doen wat hem geen vreugde geeft. En dat roept de vraag op of de Heere God echt vrij is om alles naar zijn welbehagen, naar zijn wil te doen. En wel zo dat hij vreugde heeft in alles wat hij doet. Zou het misschien kunnen zijn dat de Satan, Gods tegenstander, hier een rol in speelt? Zou het kunnen zijn dat hij misschien het laatste woord heeft in dood, in tegenspoed, in ziekte? Ik neem jullie mee naar het boek Job. En in het boek Job zien we bijvoorbeeld dat de Heere God aan Satan de vrijheid geeft om alles wat Job heeft aan te vallen. Inclusief zijn gezin. We zien dan bijvoorbeeld in Job hoofdstuk 1 vers 19 dat er een hevige stormwind optreedt. En die steekt op en die stormwind die laat het huis waar de kinderen van Job in zijn, instorten. En door die stormwind sterven al Jobs kinderen. Dat gedeelte zegt niet wie de stormwind laat waaien. Maar in Job 1, vers 21 zegt Job zelf, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Dus zelfs al zou Satan er een hand in hebben gehad en de stormwind hebben laten waaien, weet Job dat hij dat alleen heeft kunnen doen omdat God, de Almachtige, het zelf toeliet. En dus zegt Job, de Heere heeft genomen. Maar had Job dat wel mogen zeggen? Heeft hij het daar wel bij het juiste eind? De schrijver van de brief neemt alle twijfel weg of Job het wel of niet had mogen zeggen, of dat hij het bij het juiste eind heeft. Want in het volgende vers, in Job 1 vers 22, zegt de schrijver van de brief: in dit alles zondigde Job niet. En hij schreef God niets ongerijms toe. In simpel Nederlands, hij hield God niet verantwoordelijk voor iets wat hij niet gedaan had of niet bij betrokken was. Dat is Job. Ook Jesaja niet, bijvoorbeeld. Toen hij God citeerde, aanhaalde in Jesaja 45, vers 7. Waar de Heer God spreekt: ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Job vergiste zich niet. Jesaja vergiste zich niet. Maar ook Jeremia niet, toen hij in Klaagliederen 3 vers 38 zei: komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede? Ook Amos niet, als hij in Amos 3 vers 6 zegt: of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de Heere dat doet? Dus als Psalm 135 zegt dat de Heere God doet wat hij wil, moet dat ook het nemen van iemands leven inhouden door het wind of door het water, waarover hij en God alleen de controle heeft. God doet wat hij wil. De Heere geeft en de Heere neemt, zei Job. De Heere God is de bron van al het leven, zegt de Handelingen 7 vers 25. En hij zelf stelt de tijd vast dat hij zegt: nu moet het leven naar mij terugkeren. Dat zie je bijvoorbeeld in 1 Samuel 2 vers 6 of Deuteronomium 32 vers 9. Hij is de bron en hij stelt zelf het tijd van jou en mijn leven vast. Dus we zien dat Ezechiël zegt dat God niet blij is met de dood van mensen die geen berouw tonen. In Ezechiël. Maar in Psalm 135 zien we dat God doet wat hij wil. En dat is inclusief het doden van mensen die geen berouw tonen. Bijvoorbeeld de vijanden van zijn volk in Egypte. Dus niet en wel. En in exact hetzelfde Hebreeuwse werkwoord wordt in beide gedeelten gebruikt. In Psalm 135 vers 6: de Heere doet wat hem behaagt. En in Ezechiël 18 vers 32: hij schept geen behagen, wel en niet. Dus hoe valt dat te rijmen? Ik denk dat het antwoord ligt in het feit dat God aan de ene kant bedroefd is, dus niet blij, geen vreugde vindt over de dood van de onrechtvaardigen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant dat er ook iets in zit waarover hij zich verblijdt. Twee kanten, dezelfde medaille. De eerste kant, heel duidelijk, waarover hij zich niet verheugt over de dood van een onrechtvaardige. Maar aan diezelfde medaille dat er een andere kant zit waarover hij zich wel verblijdt. En ik zeg er meteen dit bij. Als we het hebben over Gods emoties, die kunnen, dus wat hem vreugde geeft en wat hem geen vreugde geeft, dat is oneindig complex. En het gaat mijn verstand, mijn vermogen, ver te boven om daar ook maar iets van te kunnen begrijpen. Maar wie van ons vanmorgen zou kunnen zeggen hier vanmorgen dat dergelijke complexe emoties bij de Heere God onmogelijk zijn? Niemand. Maar ik denk dat we allemaal de hand op kunnen steken en zeggen: ik begrijp het niet. Maar het enige wat wij vanmorgen, wat wij hoeven te doen, is te kijken naar wat de Heere God zelf heeft gekozen om aan ons duidelijk te maken en met ons heeft willen delen. En dat vinden we in de Bijbel. En wat de Heere God in de Bijbel aan ons duidelijk maakt, is dat hij in zekere zin geen vreugde heeft aan het oordeel van de onrechtvaardigen. En in zekere zin wel. Dat is wat Psalm 135 zegt, in zekere zin wel. En Ezechiël 18 zegt, in zekere zin niet. En dat voelt aan als een tegenstelling. En dat is het ook. Maar het is een schijnbare tegenstelling. Het is schijnbaar omdat wij het niet zien. Of onvolkomen begrijpen. Ik neem jullie mee naar Deuteronomium 28, vers 63. Want daar vinden we namelijk hetzelfde. Deuteronomium 28, vers 63. En het zal gebeuren, zoals de Heere zich over u verblijde om u goed te doen en u talrijk te maken. Dus dit is de ene kant. Verblijden. Dat de Heere zich zo over u zal verblijden om u om te brengen. En weg te vagen. Twee kanten van dezelfde medaille. Mozes zegt hier in Deuteronomium 28, vers 63. Dat wanneer dat ze geoordeeld worden, dat ze God onbewust een gelegenheid zullen geven om zich te verheugen, dat hij kan laten zien zijn gerechtigheid. Dat hij zijn macht kan tonen en de oneindige waarde van zijn heerlijkheid. En ik denk dat daar het in zit, dat daar zeg maar de dubbele betekenis, de dubbele lading in zit. Van geen vreugde en wel vreugde in, zeg maar, in het dood, in het oordeel over de onrechtvaardigen. Omdat ze namelijk zo, dat zegt Mozes hier, onbewust God de gelegenheid geven om zich te verheugen. Dat hij kan demonstreren zijn gerechtigheid. En we weten dat Gods gerechtigheid, dat hem dat vreugde geeft. Dat hij zijn macht kan demonstreren. We weten vanuit de Bijbel dat dat hem dat vreugde geeft. En de oneindige waarde van zijn heerlijkheid. En dus het oordeel over de onrechtvaardige triggert dat. En maakt dat mogelijk, dat God dat kan tonen. En ik denk dat dat het is. De beide kanten van de medaille. En laat dit vanmorgen voor ons ook dat daar een waarschuwing in zit. God laat niet met zich spotten. God wordt niet in het nauw gedreven. God wordt nergens toe gedwongen. Nee, God heeft altijd de leiding. Altijd de controle. En hij doet precies en alleen dat wat hij wil. God heeft de controle over jou en mijn leven. En God is goed. En ik hoef niet alles te begrijpen. Ik kan ook niet alles begrijpen. Maar dat God soeverein is, dat hij regeert en dat hij lief heeft, dat is voor mij voor nu genoeg om te weten. En dus vanmorgen laten we zo samen met vol ontzag en diepe verwondering ons buigen voor God, onze God. Een God die op een overvloeiende manier volkomen gelukkig is in zichzelf, in de drie eenheid. En dat alles wat God doet, al zijn daden in jou en mijn leven, in de geschiedenis van lang geleden tot nu toe en in de toekomst, het gevolg is van deze vreugde. Dat is zo'n zegen. Dat we weten dat God alleen handelt vanuit zijn vreugde. Dat wat hem vreugde geeft, dat doet hij in jou en mijn leven. En laten we ons daarvoor voor buigen. Niet ons, Heere, niet ons, maar geef uw naam eer. Zullen we zo samen een moment stil zijn en ons buigen voor God. Heere God, ik ben de eerste die zegt dat ik er soms zo weinig van begrijp. Heere, maar wat bent u wonderschoon. Wat bent u mooi. Wat bent u heerlijk. Wil u danken, Heere God, dat u zichzelf zo bekend heeft gemaakt in uw woord in de Bijbel. Heere, dat heeft u dat gedaan heeft omdat u dat grote plan, dat grote doel met ons, met mij vanochtend, met ons leven heeft. dat we u zouden leren kennen. En u heeft ons precies dat gegeven, Heer, wat we nodig hebben om u te leren kennen. En dan zit daar ook in wat de Bijbel ook zegt, Heer, dat de Heilige Geest zichzelf ook aan het verdiepen is, aan het leren kennen van u, omdat u zo oneindig groot, heerlijk en volkomen bent. Dat de Heilige Geest, Heer, de diepte van u aan het verkennen is. En Heer, als de Heilige Geest dat al doet, wat laat ons dat, Heer? En we staan hier vanmorgen, Heer, en we verbazen ons over u. En we willen u danken, Heere God, dat u er bent. En dat we weten mogen, Heer, dat wat u doet in ons leven, wat u gedaan heeft in de geschiedenis en wat u in de toekomst zult doen, dat alles zijn oorsprong vindt in de vreugde, in uw vreugde die u vindt in zichzelf. En ik ben u zo ontzettend dankbaar, Vader God, dat u zich nooit in een hoekje laat drukken, laat dwingen om iets te doen wat u niet wilt. Vader, u alleen komt de eer toe. Vader, het gaat om uw naam en we prijzen u dat we u zo mogen kennen. In Jezus' naam. Amen.